Sing.
Langzaal leven in de gloria. Oh. Gelukkige verjaardag, Jan.
Dat is een verrassing, hè.
Dan heb ik ook iets voor jou, hè, Jan.
Oh, dank u.
Wat denk je dat het is?
Speculoos.
Doe maar eens op.
Chocolaatjes. Ah, muntchocola.
Heb je mij de eerste keer aangeboden toen we hier...
Ja, mag jij de geheugen.
Heb je mij gegeven toen ik hier voor de eerste keer kwam.
Ja. Ik ben een beetje... Een beetje nagedacht.
Dat is fijn.
Ja.
Mag ik u een gelukkige verjaardag wensen of voelt dat ongepast?
Nee, ik vind dat een schoon traditie. Ik vind dat een schoon traditie en daar ben ik blij mee. Omdat, zelfs als dat een traditie is, ja, je hebt dan toch eens aan mij gedacht, hè, en je hebt nog iets meegebracht en zo. Nee, het is dat ik het plezier eraan beleef, dat mensen eens aan u denken zo, hè.
Dit is aflevering 4 van Voltooid Leven, een podcast van de Podcast Planet in samenwerking met de belangenorganisatie Recht op Waardig Sterven. Ik ben Feline en samen met Max Lena maak ik deze vierdelige podcastreeks.
Kijk je daar tegenop? Tegen dat die dag ten einde is?
Je bedoelt, kom er dan in een put terecht of zo? Nee, dat gaat... Nee, daar ben ik me vertrouwd zo, hè.
Zonder erbij na te denken, zongen we Lang zal hij leven. Alsof een lang leven gelijk staat aan een gelukkig leven. Vanuit die bedenking trok ik naar Greet.
Het is natuurlijk ook door alle evoluties in de geneeskunde dat we dat geluk hebben van nu zo oud te worden. En vaak ook nog onder redelijke omstandigheden. Maar ik geloof toch zeker dat er ook een grens aan is. En die grens is nu bereikt.
Greet is al 30 jaar verpleegkundige.
Wat ik zie, hè, bij mensen, van goh, dit is niet het kwaliteitsvolle ouder worden dat we als samenleving voor ogen hadden. Maar ik hoor het vooral ook aan mensen die 90 worden en eigenlijk op hun verjaardag zeggen, goh, het had voor mij best wat minder mogen zijn.
Tijdens die 30 jaar werkte Greet zowel op acute als chronische diensten.
Als we ons een beetje typeren als beroepsgroep, ik denk harde werkers, die niet al te snel op tafel kloppen. Maar ik denk dat we ook hoe langer hoe meer moeten gaan beseffen dat net omdat wij zo intensief aan het bed van de patiënt staan, gedurende 24 uur, dat ons ook een positie geeft die eigenlijk veel spreekrecht geeft. Want we vangen heel veel op, net door daar zoveel uren mee op weg te gaan.
Geneeskunde is om te genezen. Heeft die term soms een beetje een foute invulling, dat puur gericht is op genezen, leven?
Misschien moeten we daar maatschappelijk al eens bij stilstaan. Hè? Wat verwachten wij van artsen? En artsen, hoe vullen zij hun beroep in? Ik denk, als we daaraan voorbij gaan dat geneeskunde alleen maar is inzetten op preventie en diagnose, therapie, revalidatie. Als we daaraan kunnen toevoegen van geneeskunde is ook stilstaan bij een menswaardig levenszijnde, dan denk ik dat we een grote sprong maken en dat we geneeskunde niet alleen zien als de onmisbare wetenschap die mee garant staat voor ons vitale geluk, maar die ons ook de weg kan wijzen naar wat is stervenskunst en hoe kunnen wij het leven waardig afronden.
Want wat is dat voor u, voltooid leven?
Ik denk dat het al afhangt vanuit welk perspectief dat je het bekijkt. Vanuit het perspectief van de patiënt zelf, die aangeeft het is genoeg geweest. Of soms kun je het ook vanuit de medische kant bekijken, waarin een medisch team zegt, hier geraken we niet meer verder. En ik denk dat het belangrijk is dat we kijken hoe we die twee perspectieven met elkaar verzoenen.
Dag Maxlena. Ik heb helaas vervelend nieuws. Allerlei slechte ervaringen. Bel je me even terug als je dit hoort. Dankjewel. Dag.
Nou, ik ben een beetje terug bij af. Er is gebleken, nadat ik twee psychiaters had geraadpleegd.
Voor Hans is het hele proces van voltooid leven een leidensweg. Zo heeft Hans, voor er ook maar iets kan gebeuren, een psychiatrisch rapport nodig. Hiervoor wordt hij van her naar der gestuurd, maar door patiëntenstops en lange wachtlijsten heeft Hans tot op vandaag nog altijd geen psychiatrisch rapport kunnen verkrijgen.
Als je zegt van je moet een psychiatrisch rapport kunnen overleggen, dat betekent dat je in de huidige coronatijden met een wachtlijst van god weet hoeveel jaren misschien wel zit. Er is in België op dit moment geen psychiater te vinden die geen patiëntenstop heeft. En als je iemand vindt, dan zie je de mededeling van, probeert u in maart of april nog eens te bellen of er al een plaats is gekomen. Dat betekent dat je door wetgeving en door betutteling helemaal teruggeworpen wordt op jezelf en eigenlijk geen uitweg ziet, terwijl je vrede had met waar het naartoe ging. Je hebt een intakegesprek met een medewerker van zo'n instelling. En als je dan op basis van dat intakegesprek geaccepteerd wordt, dan kun je je eerste afspraak na een half jaar krijgen. Dat is standaard. Dat is standaard. Het half jaar, dat is bedoeld om erachter te komen of het te bestendige wens is, of het ik weet niet waarom dat zo is. Misschien ook om weer te voorkomen dat er impulsgevallen zijn. Maar ja, dan denk ik, die zijn er ook als je het met een half jaar uitstelt. Want als je een impuls daar doet, dan laat je dat niet na, omdat je na een half jaar een eerste gesprek met een psychiater hebt. En dan wordt er meteen gezegd, je moet ook al een afspraak maken met een tweede psychiater. Dat is dan een half jaar later.
Of een half jaar na de eerste afspraak.
Na de eerste. En en die wil je dan ook weer een aantal malen zien. Dus als we het over zorgvuldigheid hebben, dan kunnen we daar niet over klagen. Er wordt echt niet zomaar eventjes, u gaat naar de supermarkt en u haalt een drankje en dan is het zo. Of u zegt tegen uw huisarts van, komt u vrijdagavond even met de spuit en dat is het dan. Nee, het is echt een lijdensweg.
The point of no return is een begrip binnen de palliatieve zorg. En dat is cruciaal. Wanneer valt dat punt? Wanneer zeggen we hier is geen ander perspectief dan overlijden. En het komt erop aan om dat heel goed te bepalen. Als we dat vastleggen op een moment dat iedereen het gevoel heeft van ja, dit klopt, dan denk ik dat we automatisch uitkomen bij waardig sterven.
Ja, want je hebt er ook een artikel over geschreven, hè?
Ja.
De dood als milde bondgenoot, heet het artikel. Waarom vond je dat zo belangrijk? Of waarom voelde je de nood om zo'n artikel te schrijven?
Omdat ik, denk ik, het gevoel had dat we de dood toch te ver van ons afschuiven. Dat is geen pleidooi geweest om te doden. Maar om te laten sterven. Ik vind dat een wezenlijk verschil. Je voelt ook aan alle debatten die euthanasie krijgt, dat doden ethisch heel zwaar ethisch geladen is. Dat is ook de reden waarom het zoveel aandacht krijgt. Maar er is eigenlijk een problematiek die veelvuldiger voorkomt. En dat is de hardnekkigheid waarmee wij therapieën instellen. Want ik denk dat we zover zijn dat sterven soms een mooier perspectief is dan met alle ongemakken te moeten verder leven. Want dat zijn we al jaren aan het doen. Jaar na jaar grijpen wij in natuurlijke stervensprocessen. Door reanimaties, door pacemakers te steken, door defibrillatoren te steken, door operaties te doen. Leeftijd op zich is geen punt, want ik heb 90'ers waarvan ik denk, goh, het lijkt een kwikke 70'er. Dus ik vind dat ook heel gevaarlijk om alleen maar op leeftijd te focussen. Maar ik denk dat we er maatschappelijk niet omheen kunnen dat we op dit moment te veel ouderen hebben die te oud worden in een te grote hulpbehoevendheid. En dat krijgen wij niet meer bolgewerkt.
Ongeveer een maand geleden dan heb ik een, wat ze noemen, een attackje gekregen, een beroerte. En dat was eigenaardig. We waren aan het eten en plotseling was dat zo gelijk een hoge snaar die springt in mijn kop zo. En ik kon niks niet meer langs de linkerkant. Ik kon mijn mes niet meer vasthouden, ik kon mijn boterham niet meer smeren. Ik viel opzij. En dan gelukkig was er een zeer alerte verpleegster die direct die symptomen herkende. Voordat ik het goed wist, was ik in het hospitaal waar de ambulance mee. En ik was er in goede handen. En ik ben er goed uitgekomen, zo dat het veel erger kunnen zijn.
Het is eigenlijk wel dubbel, omdat je op andere momenten zegt van, voor mij mag het stoppen.
Ja, dat is waar. Ja. Maar op de definitieve moment denk ik toch dat je twijfelt. Dat je minstens twijfelt. En ja, dat is een heel goede vraag die me een beetje strop zet. Zo.
Ja, misschien kwam het dan toch te dichtbij.
Ja. Ja. De mens heeft zo de behoefte van levensbehoud. Het is misschien dat meer gewerkt heeft op die moment. Zo.
De overlevingsdrang.
Een overlevingsdrang.
Als zorgverlener is het dan ook soms moeilijk om in te schatten hoe ver je moet gaan in het behandelen van een patiënt.
Zoals er verschillende mensen zijn, zo zijn er ook verschillende belevingen. En natuurlijk kom je de twee tegen. Een patiënt die aangeeft is genoeg geweest en waar een familie toch nog trekt van, allee vader, en we gaan er toch nog eens voor en je gaat het toch nog niet opgeven en je bent nu zover. Je hebt dat en je hebt het omgekeerde. Je hebt iemand die zegt, ik ga tot de laatste snik. En waar familie ons in de gang aanspreekt van, oh, we zijn bang dat dit een lijdensweg wordt. En ik denk, we kunnen daar als zorgverlener alleen maar telkens opnieuw ons toevlucht nemen tot informatie. Tot wat onze beleving is. Hè?
Waar de mensen die wij spraken overtuigd zijn van hun doodswens en deze wens na al die jaren wachten even bestendig blijft, krijgt dokter Van Hooy tot op heden ook heel wat nieuwe verzoeken voor voltooid leven. Dokter Van Hooy leerde ons dat het steeds van groot belang is om de wens achter de wens te achterhalen. Waar die wens transparant is bij de getuigenissen in deze podcast, kan er namelijk soms een andere vraag achter schuilen. Zo belde er onlangs iemand naar dokter Mark Van Hooy.
En de man zegt, ik wil sterven. Kunt u mij helpen? Ik zeg, ja, wat is de reden? Hij zegt, ja, ik ben een stuk in de 70 en mijn vrouw die is ook een stuk in de 70 en die wil geen seks meer. Dus ik wil dood. Dat is een karikatuur, maar dat is echt gebeurd. Dan zeg je tegen die persoon, meneer, ten eerste, daar gaan wij niet ons mee bemoeien. Ten tweede, als uw bejaarde vrouw, gepensioneerde vrouw, geen zin heeft in seks, moet u misschien eerst met uw partner praten, misschien naar een therapeut gaan, naar een psycholoog gaan, maar dat is toch geen reden om te mogen sterven. Dat is... Hè? En toen heeft die man gezegd, ja, maar ik was ten einde raad. Ik weet ook niet hoe dat verder gelopen is. Maar ik heb wel aan die man gezegd, zoek dan contact met uw huisarts, maak contact met een psycholoog, ga in therapie, maar zoek een andere oplossing, want dit is niet de bedoeling. De vraag achter de vraag. Ik wil dood, maar het is eigenlijk een probleem van intimiteit.
Want wat we ook al gemerkt hebben, als familie voor de keuze wordt gesteld, dat het bijzonder moeilijk is. Als patiënten het aangeven, dat is eigenlijk het meest ideale scenario. Want zij zijn de regisseur van hun eigen lichaam en van hun eigen leven.
Dat is de reden waarom ik vind dat rouwbegeleiding ook zo belangrijk is. Hè? Maar rouwbegeleiding is ook een stuk preventief. Hè? Dus alles wat je op voorhand kunt bespreken, liever dan dat je het nadien moet oplossen.
En dat is wat Lynn tijdig doet. Zij wil binnen 14 jaar haar leven afronden en bespreekt dit nu al met haar gezin, haar naaste en haar huisarts.
Ik ben een heel gelukkige mens. Want alles wat slecht geweest is in mijn leven, dat ben ik allemaal vergeten. Dat is weg. Want ja, er zijn geen foto's van. Want dat waren geen fijne momenten, dus dat is allemaal weg. En de paar dingen die ik spontaan nog kan oproepen, dat waren de toppunten. Dus ja, ik zeg dat altijd, ik ben een gelukkige mens.
En dat is het grote verschil, denk ik, met zelfmoord. Hè? En ik noem het moord, ja. Omdat men daar die mogelijkheid niet heeft. En als je ziet hoe mensen die geconfronteerd worden met iemand in hun familie of in hun kennissenkring of vriendenkring met iemand die zelfmoord heeft gepleegd, hoe moeilijk dat is voor daarmee om te gaan. Omdat men ook met schuldgevoelens zit, bijvoorbeeld. Of omdat men niet weet het waarom. Men kan het geen plaats geven. En het beïnvloedt het eigen leven daardoor. En dat is iets wat we juist bij helpen bij voltooid leven juist willen vermijden. Wij willen de mogelijkheid geven om het op een waardige manier te kunnen doen, maar dan rekening houdend met wat ik noem, uw kleine wereld en uw context rondom jou. Zodat de mensen die verder leven, met jou sterven, kunnen verder leven.
Ik heb wel een lijstje gemaakt van muziek die zou moeten gespeeld worden. Het nummer dat ik... Thank you for giving me your valuable time. Dat is het nummer. Zo'n irritant nummer. Dat wil ik iedereen aan doen.
Hoe sta je nu ten opzichte van het jaar dat nog komt?
Nou, ik zie daar heel erg tegenop. Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Er kunnen ook soms dingen in een stroomversnelling komen. Er zijn in het buitenland belangrijke ontwikkelingen in Oostenrijk, in Zwitserland. Kun je nu al een middel verkrijgen waar ik meer vertrouwen in heb dan wat de half criminele wereld nu op de markt brengt. Iedereen weet dat je aan middelen kunt komen, maar het kan best zijn, misschien ga ik naar Zwitserland, naar een apotheek. Ik weet het niet, ik kan het nu niet voorspellen.
Spijtig genoeg komt er soms ook een financiële kwestie bij te pas. Als je nu een bemiddeld man bent, dan kun je ofwel in Frankrijk of meer nog in Zwitserland, dan gaat je naar een kliniek die dat toepast. Maar dat kan toch eigenlijk niet de bedoeling zijn dat net is gelijk dat je een dikke shotter bent en een Lamborghini kunt hebben en dat andere mensen maar een tweedehands auto moeten kopen of zoiets. Hè?
Als je niet in het criminele circuit wilt belanden en je hebt ook een soort eigenwaarde, dan laat je je niet wegdrukken naar de Schelde of voor een trein. Dat is voor mij, dat staat zo haaks op mijn hoe ik naar het leven kijk en naar de dood kijk. Je moet dan een manier vinden om je tot die nieuwe realiteit te verhouden. En dat is zeker niet makkelijk. Dat is niet makkelijk, maar als je dus overtuigd bent van de juistheid van de afweging en dat je weet dat het geen bevlieging is, en moet je daar mee dealen.
Uw vechtlust valt me wel op vandaag.
Ja, ik weet niet waar dat door komt. Ik denk wel dat de gesprekken mij meer inzicht hebben gegeven in wat de behandelaars, noem ik het dan maar even, doormaken. Dat je probeert te verplaatsen in mensen die door kwaadwilligen worden gezien als gifmengsters en weet ik wat. En dat mensen zijn die het allerbeste met mensen voor hebben. En als je je daarin verplaatst, dan word je misschien minder hard.
Kom deze kant uit.
Ja, dat is hier wel een doolhof, hè?
Ja, dat is waar. Dat duurt weken eer dat je dat hier gewoon zet.
Maar ja, als je hier al 13 jaar zit.
Ja, ja. En dan ken ik alleen maar de dingen van de bewoners, hè. Er zijn nog, word ik nergens geweest en hierboven zou ik eens graag komen op in de zolder, zo.
Maar ik zie toch hoe moeilijk dat soms loopt, ook bij oudere mensen. Voor wie een zorgsysteem sowieso niet aansluit bij hun tempo. Het is soms zo pijnlijk om te zien. Als ik oudere patiënten onder mijn hoede heb, hoe zeer die mismatch toch is. Dat zij waar, en uiteraard niet bij elke ouder, hè, want ik ben soms verbaasd wat vitale 80'ers en 90'ers er zijn, maar toch, hè, over het algemeen beschouwd, hebben zij meer tijd nodig om iets tot hun te laten doordringen, om gewoon nog maar iets te horen. Hè. Sommigen horen al wat minder, zien wat minder. Verplaatsen zich trager. En dat dan in een systeem waar alles zo snel moet gaan, dat maakt dat ik zelf als verpleegkundige ook heel vaak het appel voel om daar net extra te zijn en om nog eens voor de derde keer uit te leggen waar de tv-functie zit op hun computer of om nog eens te herhalen wat een dokter gezegd heeft. Dus ik denk dat we dat niet mogen onderschatten, wat een gevoel wij ouderen geven, door hen in zorginstellingen te verzorgen waar haast eigenlijk de norm is. Een gesprek is voor mij meer dan het over het weer te hebben en over de zorg op zich. Een gesprek, dan maak je verbinding met iemand. Dan wil je ook die gelijkwaardigheid hanteren waar we de mond vol van hebben. Hè. En dan impliceert dat je je aanpast aan het tempo van iemand. Maar het is zo jammer als we dat menselijk kapitaal dat in elke ouder zit, als we dat niet kunnen honoreren door daarnaar te luisteren. Mm-hmm. En natuurlijk is dat hetgeen wat ouderen zich doet afvragen. Goh, wat doe ik hier nog? Want dat zou hun bijdrage moeten zijn aan een samenleving. Verhalen brengen. Vertellen hoe zij met verdriet zijn omgegaan, met vreugde. Ze kunnen ons zoveel leren. En laat ons alsjeblieft als samenleving ook die kansen grijpen. Maar dan gaan we onze organisatie anders moeten inrichten.
Ik heb niet afgezien het verleden jaar. Hè? En ik ben niet... Hoe zal ik zeggen? En ik heb niet tegen mijn zin geleefd. Hè? Ik kan het moeilijk aan andere mensen uitleggen. Ik leef niet tegen mijn goesting. Ik vind alleen, het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Andere mensen die hebben meer reden voor te zeggen. Die hebben pijn, die hebben familiale moeilijkheden, sociale moeilijkheden, financiële moeilijkheden. Als ik dat allemaal opzij laat, dan heb ik, he, dat heb ik niet. Dus ik heb niet veel reden. Maar alleen, het leven is voor mij niet compleet genoeg. En ik heb in de toekomst niks meer te verwachten. He. Hetgeen dat ik nog te verwachten heb, is voortdurend gelukkig bezig zijn. Maar dat is niet volledig genoeg. Hier op 20 vierkante meter zitten is voor mij niet genoeg.
Jan, Sibyl en Hans wachten nog steeds op hun recht om te mogen sterven. Maar tot op vandaag zijn ze nog steeds wachtende. We hebben in de podcast met veel mensen gesproken. En het kwam bijna altijd op hetzelfde neer. Voltooid leven is een moeilijke zaak. Maar met deze podcast hopen we wel dat de drempel verlaagd wordt om hierover te spreken. Laten we de dood bespreekbaar maken voor zij die er schrik van hebben, als ook voor zij die niets liever willen. Dit was de vierde en laatste aflevering van Voltooid Leven. Een podcastreeks gemaakt door de Podcast Planet in opdracht van Recht op Waardig Sterven. De muziek werd gemaakt door Brecht Mertens, interviews en voice-over door Feline Franceus, interviews, montage en eindredactie door Maxlena van den Einde. Met dank aan Achille van Engelgem, Luc Hakes en Peter de Roek. Als je na het beluisteren van deze aflevering achterblijft met vragen, kan je steeds terecht bij RWS op het nummer 03-272-5163 of bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813.